Jonge Koning. Met Johan op de Beek.
In Versailles ziet men een sombere Louis XIV door de gangen struinen. Dat heeft te maken met de moeilijke toestand van het land op het internationale toneel. Dat heeft te maken met het vraagstuk wat hij met zijn kleinzoon, de koning van Spanje, moet aanvangen. En het heeft zeker ook van doen met zijn vermoeide, afgetakelde lichaam. Hij lijkt nog meer te eten dan vroeger. Zijn stoelgang is mateloos te noemen. De dokters gewagen van 20, 22 maal per dag. De dagen dat hij geen buikpijn heeft, ja, dan heeft hij wel iets anders. Nierstenen, tientallen heeft hij er al uitgewaterd. Krom van de pijn ziet Madame de Maintenon soms door het appartement strompelen, werkelijk. 'S nachts rusten, het is er nog moeilijk bij, want hij wordt meer dan ooit op zijn 70ste geplaagd, hè, door de nachtmerries, de oude nachtmerries, de tientallen jaren oude nachtmerries. Hij droomt nog van die vreselijke nacht, weet u nog, toen hij een jongetje was, de Fronde en de duizenden Parijzenaars die 's nachts langs zijn bed paraderen en hem komen besnuffelen en betalen. Daar droomt die oude zonnekoning nog altijd van. Hoofdpijnen en ga zo maar door. En het is, elke keer vinden ze hem 's ochtends in de Chambre du Roi, wanneer hij dan weer versuft van vermoeidheid voor de zoveelste keer de etiketten van de Grand Levé met die 5, 6 entrées moet ondergaan. En het leidt zijn levensgezellin Madame de Maintenon toch wel tot woorden van vertwijfeling.
Het lijkt erop dat God ons tot het uiterste op de proef wil stellen. We dienen zijn werken te bewonderen en zich eraan te onderwerpen. God is tegen ons. Zoveel is duidelijk.
Ja, wat vooral tegen ons is het weer. Want in de winter van 1708 op 1709, dat is een klimatologische ramp, moeten we zeggen. Na 10 winters hebben ze gehad zonder extreme vorst, maar dat verandert. Men zelfs in Vlaanderen, in heel Frankrijk, gaat men geweldige kou lijden. Men gaat 's ochtends het vee doodgevrozen in de velden vinden. In de nacht van 5 op 6 januari zakt de temperatuur, niet te geloven, maar plotseling met 20 graden. Het is een echte historische koude golf die heel Europa in zijn greep krijgt. En zoals altijd moeten we te raden gaan bij de pen van La Palatine die het allemaal beschrijft.
Sinds mensenheugenis is het niet meer zo koud geweest. Niemand kan zich nog zo'n winter herinneren. Sinds 14 dagen hoort men elke ochtend dat er doodgevroren mensen zijn gevonden. In de velden treft men patrijzen aan die gestorven zijn van de kou. Alle vertoningen zijn stopgezet, net zoals alle processen. Geen rechter kan het uithouden in zijn zaal. Alleen in Parijs al telt men sinds 5 januari 24.000 doden. Ze zijn omgekomen door bevriezing. Rond Versailles zijn zelfs wolven gesignaleerd. Ze hebben een koerier uit Alençon verslonden samen met zijn paard. En net voor Le Mans is een handelaar aangevallen.
In Parijs alleen al 24.000 doden ten gevolge van honger en kou en extreme weersomstandigheden. Dat is vreselijk. En het zal voor de eerste keer ook die ellende doordringen tot die luxe wereld, die bubbel, die ivoren toren, die Versailles is. Nooit zijn ze, al die vooraanstaande daar, het is nooit gebeurd dat ze zo met de neus op de feiten gedrukt worden. Wanneer ze op bezoek gaan in Parijs, de Dauphin, de Grand Dauphin bijvoorbeeld, gaat naar de opera en wordt daar in plaats van begroet met de nodige eerbied, door, zoals dat al tientallen jaar is, niks van. Men springt op in de zaal, Dupin, brood moeten we hebben, woede in die zalen. Men voelt ook de paar maarschalken die in een koets worden, werkelijk bijna aangevallen door het hongerige gepeupel. Ja, dat zijn schokken die er inhakken. En dan zien we weer die merkwaardige beschermende rol die Madame de Maintenon, overbeschermende rol moeten we zeggen, speelt ten aanzien van haar heimelijke echtgenoot Louis, die oud wordt en geplaagd en gebukt gaat onder de oorlog en onder de verantwoordelijkheden. En zij die veel weet, die natuurlijk iets meer dichter bij de realiteit soms staat dan hij, ze gaat de dingen voor hem verbergen. En dat gaat natuurlijk uitkomen, want op een zekere dag ontvangt Louis maarschalk de Boufflers, die dus in zijn koets werkelijk het gezien heeft in Parijs, een opstandig Parijs, honger, en hij wordt aangevallen en in de koets, en komt dat vertellen aan de koning, die helemaal van zijn roze wolk valt. Die wel weet dat er wel wat hier en daar problemen zijn. Maar nu komt het er allemaal uit. Schoorvoetend en aarzelend. Bakkerijen zijn geplunderd. De wegen worden geteisterd door deserteurs uit het leger. Roversbendes die het platteland terroriseren. De wolven die uit de bossen komen en reizigers aanvallen. En de woede die alom heerst. En hij heeft daar zo gevraagd aan de Maintenon. Hij heeft daar op het hart gedrukt eigenlijk om niks voor hem verborgen te houden. Ook maarschalk de Bouvier, intimus van dat koppel, van het koninklijke koppel, die heeft ook de nodige waarschuwingen ook al gegeven, al verschillende weken, aan de Maintenon, van zeg het hem, hoe erg het is en wat hier allemaal op het spel staat. En de Maintenon heeft dat niet gedaan. En dat komt nu allemaal uit. En hij roept daar op het matje, hij is kwaad. Hè. Ze gaan daar een uitbrander krijgen, de devote in het zwart geklede, zoals Sainte-Françoise, zegt La Palatine over de Maintenon, is ze gekleed. Maar ze heeft het wel allemaal mooi verzwegen en hij is echt boos op haar. En La Palatine, die doet er nog een schepje bovenop en die zegt, denkt u misschien dat wij hier het geweeklaag niet horen?
Denkt u misschien dat wij hier geen geweeklaag horen? Dag en nacht horen we niets anders. De hongersnood is zo gruwelijk dat er kinderen zijn die elkaar bijten. De koning heeft vanochtend al zijn gouden bestek, zijn serviezen, borden, schotels naar de munt laten brengen om er gouden louis van te slaan.
Dus op zijn 70ste is die zonnekoning best wel geplaagd en getergd door van alles en nog wat, maar een van de grote vraagstukken waar hij zich nu al een paar maanden het hoofd over breekt. En het heeft te maken met die moeilijke beslissing die hij heeft moeten nemen. 9 jaar geleden, in 1700, gaat hij de Spaanse kroon aanvaarden of niet? Wat het machtsevenwicht in Europa helemaal zou veranderen. Als hij het niet gedaan had, dan was Oostenrijk ermee gaan lopen en had Frankrijk problemen gehad. En hij wist, als hij het wel zou doen, dan zou er ook oorlog van komen. Maar die oorlog loopt slecht. En de onderhandelingen waar hij zich toe gedwongen ziet, die gaan helemaal de verkeerde kant uit. Frankrijk heeft niet veel meer troeven achter de hand. Hij heeft niet meer dat in de pap te brokken wat hij vroeger in de pap te brokken had. En men stelt aan de onderhandelingstafel, en die onderhandelingen gaan vaak in Den Haag door, hoor, niet in Parijs. Daar gaat het eisenboekje van de geallieerden altijd maar dikker en dikker worden. En het is vooral Heinsius, de Hollander, die er telkens weer een schepje bovenop doet. En het schepje, en dat is toch wel, dat moet zwaar gevallen zijn, toch, hè, bij de onderhandelaar, de Torcy, de Fransman, die de Franse onderhandelingsdelegatie communicatie leidt, wanneer die uiteindelijk met zo goed als lege handen en een dik eisenpakket moet terugkeren naar Versailles. En helemaal bovenaan het eisenpakket, de moeilijkste eis van allemaal, is natuurlijk dat Hollanders, Engelsen, Oostenrijkers eisen dat Louis de troon van Spanje opgeeft. Met andere woorden, zijn kleinzoon, waarvan hij zo met moeite afscheid genomen heeft, met de tranen in de ogen, waarvan hij houdt, die hem gevraagd heeft om dat mooie portret van Rigaud te laten schilderen. Ja, die kleinzoon zou hij nu een dolk in de rug moeten stoten door hem de troon te ontnemen en hem zelfs te dwingen, manu militari, stel u dat voor, dat eisen de geallieerden om hem te verdrijven uit Spanje. En dat is het verhaal waarmee de Torcy op 20 mei 1709 in een met stilte vervulde Conseil d'en haut binnentreedt. Het moet wat geweest zijn, het zicht op de Grand Canal en de tuinen is prachtig als altijd. Maar in de zaal zal je een Louis op de grond maar horen vallen, een gouden Louis, of een speld, beter gezegd, want er heerst daar een breekbare stilte wanneer Torcy zijn verhaal gedaan heeft en weet welke afschuwelijke eisen daar op tafel liggen. En dan ziet men... Ja, maar één die gaat beslissen. Hè. De teerlingen zijn geworpen, de pacifisten en de oorlogsgezinden. Ze hebben elkaar uitgeput in discussies dagenlang. En het is natuurlijk Louis. En Louis gaat beslissen en hij verheft zich uit zijn zetel. We zien hem wandelen met zijn vertrouwde, waardige tred naar het grote raam. Met het uitzicht op zijn werk, op het Grand Canal. Uitzicht op de horizont, de nieuwe horizonten die hij geschonken heeft aan zijn land en aan Europa. En terwijl hij met zijn rug naar de minister staat, zegt hij...
Als ik dan toch oorlog moet voeren, voer ik die liever tegen mijn vijanden dan tegen mijn kleinzoon.
Elke minister in die raadzaal kent de betekenis van die woorden... Met gefronste wenkbrauwen en verstilde mond zitten ze hem aan te staren natuurlijk. Hij die daar staat aan dat raam met een gestalte die versteend lijkt. Natuurlijk is hij niet blij met het vooruitzicht op het vlammende kerkhof van de veldslagen. Hij weet dat het ook een heel moeilijke opgave zal worden, maar een andere keuze rest hem niet en er moet nagedacht worden over de grote zorgen nu. Hoe gaan ze nog een leger op de been krijgen? En hoe gaan ze vooral het land op de been krijgen? Want het land is de oorlog beu. Het land lijdt, het land heeft honger. En het land zet het zich nog achter de koning eigenlijk. Het zijn vragen die daar op de tafel liggen. Vragen waar niemand een antwoord op heeft, vragen die essentieel zijn voor het voortbestaan, voor het aan de kim blijven van de zon, van de zonnekoning. Wel nu, de aftakelende monarch in al zijn problemen. Hij gaat, voor de allerlaatste keer misschien, daar in die cruciale maanden, mei, juni, wanneer werkelijk het voortbestaan van de kroon van het Franse koninkrijk op het spel begint te staan. Wel, hij gaat nog eens een laatste keer ongelooflijk uithalen. En het wordt een van de grote momenten uit het verhaal van de zonnekoning.
De Zonnekoning, met Johan op de Beek.
In dat ellendige jaar 1709 gaat Louis de zon nog eens één keer in al haar majesteit laten schijnen. En hij gaat iets doen wat werkelijk de monden doet openvallen. Iets wat nog geen enkele vorst hem heeft voorgedaan. En iets dat eigenlijk de politieke geschiedenis van niet alleen van Frankrijk, maar eigenlijk van het oude continent van Europa gaat herdefiniëren. Het is zo erg, de situatie is zo kritisch, dat hij moet iets doen. En wat hij gaat doen is werkelijk verbazend. Het is een politieke wending zoals men ze eigenlijk nog nooit heeft meegemaakt. En wat hij gaat doen, wel nu, de Zonnekoning gaat zich rechtstreeks en persoonlijk richten tot het volk. Niet tot een of ander parlement van Parijs of zo, niet tot de Galerie des Classes, of niet tot de prinsen van de bloeden of de eerste en de tweede stand. Nee, tot het hele Franse volk. Dit is ongezien. En hij zet het allemaal op papier. En we hebben de exacte zinnen waarmee de Zonnekoning, de absolutistische heerser, de man rond wie alles moest draaien, voor de eerste keer in de geschiedenis een vorst rechtstreeks laat praten naar de gewone man.
De hoop op vrede is zo wijd verbreid in het land dat ik het als mijn plicht zie om jegens al die mensen die mij gedurende mijn rijk trouw hebben betoond de redenen uit te leggen waarom zij tot nu toe niet kunnen genieten van de rust die ik hun zo graag zou willen geven.
Dit is een brief, dit is het begin van de brief die u net gehoord heeft. En de bedoeling is dat die brief door alle provincie-gouverneurs, door alle bisschoppen, naar zoveel mogelijk onderdanen toe verspreid en kenbaar zou worden gemaakt. Tot in de geringste dorpen wordt voorgelezen, op de kansel bijvoorbeeld. En een brief waarin men tot zijn verbazing gaat vernemen dat de Zonnekoning, hij de vorst, iets uit te leggen heeft aan zijn bevolking. Dit is geen trendbreuk meer. Hè? Nee, dit is een stille revolutie wat zich hier aan het voltrekken is. Misschien buiten zijn wil, misschien zonder dat hij beseft welke stap hij hier zet. Maar het feit dat op enkele jaren tijd de absolutistische heerser, de Zonnekoning, plotseling zich genoodzaakt vindt om zich te verantwoorden ten opzichte van zijn bevolking. Wel nu, dat is een fundamentele stap naar de moderne tijd. En hij schrijft er ook bij en hij doet dat heel slim. Het eerste wat hij eigenlijk aan zijn bevolking zegt is, kijk, we worden belaagd. Hè. Dat doet het altijd goed, natuurlijk, de buitenlandse vijand. En ze willen mijn kroon afpakken. Dat is iets wat, hoe kritisch je ook staat als Fransman ten opzichte van je staatshoofd, maar het buitenland dat onze kroon wil afpakken, dat gaat het niet kunnen verdragen, dat weet hij. Maar hij gaat het clever spelen en hij gaat nog op andere sentimenten spelen.
Ik heb immense toegevingen gedaan, maar het heeft niet gebaat. En we zullen ons verplicht zien om ons nogmaals grote inspanningen te getroosten.
haalt er natuurlijk ook de kleinzoon bij. De kleinzoon die het buitenland wil degraderen tot een nulliteit. Hij wil geen oorlog, hè. Zegt dat ook letterlijk. Hè. Oorlog is wat de anderen willen, maar niet hij. En dan gaat de brief, zijn pen gaat werken naar een crescendo schrijven met de laatste zinnen.
Ik hou van mijn volk, zoals ik van mijn eigen kinderen hou. Ondanks het feit dat ik alle oorlogsleed draag zoals mijn trouwe onderdanen en ik heel Europa heb aangetoond dat ik niets liever wil dan samen met hen te genieten van vrede, ben ik ervan overtuigd dat zij deze vrede zullen tegenwerken en voorwaarden zullen blijven stellen die strijdig zijn met de rechtvaardigheid en de eer van Français te zijn.
We kunnen niet anders zeggen, dit is een buitengewoon staatsman. Hè? Een zonnekoning die zich eensklaps tot het klootjesvolk wendt, vraagt om hun bijval. De draagwijdte van wat hij daar doet is bijna niet te overzien. Hij zal dat ook niet helemaal overzien hebben, maar hij doet het heel slim. Het is een ultieme strijd, een ultieme inspanning die hij vraagt van dat toch al zo beproefde Frankrijk. En hij maakt een getuige van het waarom van die vraag. Hij betrekt hem erbij. Ja, dit is een beetje parlementaire monarchie, monarchale democratie in zijn allerprilste embryonale vorm. Maar door een deelgenoot te maken, ook emotioneel van die inspanning, de reden waarom die inspanning moet geleverd worden, dat is bijzonder clever bekeken van hem. Hij doet mij denken aan Winston Churchill. Winston Churchill, wanneer die in het begin van de Tweede Wereldoorlog dat compleet overrompelde, overblufte Verenigd Koninkrijk moet galvaniseren, terug achter de zaak moet krijgen. He, als hij met zijn fameuze speech in juni 1940 zegt, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. Weet u nog dat fantastische citaat van Churchill? Je krijgt er nog kippenvel van. Wel, zo moet dat ook geweest zijn. Zo moet dat ook geweest zijn bij Louis. Buitengewoon wat hij daar doet. Hij begrijpt ook dat de tijd voorbij is van de oogverblinding, van de te deums en van het goddelijk recht en zo verder. Die tijd is voorbij. Er is nood aan een grootse politieke geste. En hij vindt ze uit. Hij vindt zichzelf opnieuw uit. Ook heel clever. En hij blijft maar clever, zou je zeggen. Want vergeet niet, nog maar 3 jaar geleden heeft hij eigenlijk een voorstel verworpen om de Staten-Generaal terug bij elkaar te brengen. De Staten-Generaal, dat zijn de 3 standen, die dus eigenlijk een beetje, min of meer, zo wat een embryonaal soort parlement zijn. Wil dat niet, hè? Hij wil dat niet. Hij vindt dat allemaal zakkenvullers, allemaal mensen die op hun eigen belang gericht zijn. En door zich dus persoonlijk rechtstreeks naar het volk te richten, herstelt hij dus de band tussen de vorst en de onderdaan, zonder een beroep te moeten doen op die vertegenwoordigende organen. U weet het nog in zijn memoires, wat hij daarvan zei, hoe minachtend hij daarover sprak. En die brief, wanneer die brief dus in al die duizenden kerken en aan de gemeentehuizen en zo verder wordt voorgelezen, dan horen de mensen in de kerk, je moet je dat voorstellen, van de Notre-Dame in Parijs tot het meest onnogelijke kerkje daar ergens in de Provence, horen ze zich toespreken door Louis XIV in de eerste persoon enkelvoud. Jawel, je, zegt hij. Je, van ik tot u daar in de zaal. Nooit hebben ze dat meegemaakt. Mensen van alle rangen en standen die daar zitten, gebruikte edelen, hoekige smeden, marketensters, bakkers, visverkopers, soldaten, kinderen, ouderlingen. Ze zitten daar allemaal, roerloos en soms tot tranen toe bewogen, horen ze daar de vorst als persoon, als mens, een vader, een grootvader, een pater familias, een beschermheer van het land, de koning laat weten dat hij het volk nodig heeft. Wel nu, het volk zal present geven. Het is natuurlijk met grote spanning dat Versailles en Louis in het bijzonder natuurlijk uitkijken naar, naar de resultaten, naar de reacties van die toch wel opzienbarende daad. Dat duurt wel even, dat is niet zoals met de verkiezingen nu, s'avonds weet je of je geslaagd bent of niet. Dat duurt enkele dagen voor de brieven uit het land beginnen binnen te sijpelen aan het hof. En wat lezen ze? Wel, het zijn kippenvelmomenten. Hè? In de kerken is geweend. Voor de drukkerijen van de Mercure Galant, hè, de gazette, zullen we maar zeggen, van Parijs, staan honderden mensen elkaar de papieren uit de hand te rukken. Men staat zich te verdringen om het te lezen. In het leger, maarschalk de Villars, die heeft de brief persoonlijk, hè, met de hand op zijn zadelknop en zijn blik op oneindig. Je kunt zich dat voorstellen. Voor zijn troepen heeft hij persoonlijk die brief van de koning voorgelezen. En dan is dat is daar werkelijk een gejuich uit de rangen. De lucht wordt gevuld met de hoeden en de mutsen van de soldaten. Hij ook natuurlijk, die hoed van die maarschalk de lucht in. Het is alsof, wanneer Louis het allemaal leest en verneemt, het is alsof zijn borstkas plotseling 2 maten groter wordt. Hij kan terug ademen, missie geslaagd. Hij heeft een golf van patriotisme, van vaderlandsliefde over het land laten rollen. Een golf van vaderlandsliefde die sterker zal blijken te zijn dan de rampspoed die het land teistert. Want dat jaar, 1709, slaagt de koning in zijn missie. Zal het volk zich inderdaad terug achter het project Frankrijk, het project Zonnekoning, plaatsen. Maar het zal niet beletten dat in datzelfde jaar 600.000 Fransen zullen sterven van honger en ontbering.
De Zonnekoning.
En zo belanden we weer eens in de nieuwe lente van een zoveelste oorlogsjaar. Weer zullen de fronten zich openen en het is een niet meer waar moeten we optreden en wanneer, maar kunnen we nog optreden? Want voor de beide fronten, Zuid-Europa en de Nederlanden, dat weten ze sowieso, daar hebben ze geen geld meer voor. De Fransen, zelfs één veldtocht, is eigenlijk al een onderneming die tot mislukken gedoemd is bij voorbaat. En het is dus een kwestie in 1709, 1710, het wordt echt een kwestie van overleven. En ja, men moet eigenlijk nu echt beroep doen op die geniaal bedachte fortengordel van de Pré-Carré, nietwaar, van Vauban. Vooral omdat aan Franse zijde, het zijn oude maarschalken die er nog zijn, ook niet de beste eigenlijk. Aan de geallieerde kant heb je te maken met nieuwlichters, met de jonge garde, met Eugène de Savoie en vooral de hertog van Marlborough. En de hertog van Marlborough gaat er aardig inhaken. Hè. Het zal eerst en vooral heeft hij al een ongelooflijke overwinning behaald in Blenheim. Maar nu in Malplaquet, net voorbij de hedendaagse Belgische grens. Verschrikkelijke veldslag, misschien de ergste van de hele 18e eeuw. Waar werkelijk, dat is daar een bloedpad van je welste. Het is zo erg dat ook de gewonde maarschalk de Villars, die daar voor de Fransen de boel leidde, dat die met zijn laatste krachten daar in zijn ziekbed eigenlijk zegt aan de koning, of in een brief schrijft aan de koning, als God het ons gunt om nog een tweede maal zo'n slag te verliezen, want ze hebben eigenlijk in theorie verloren. Maar als we nog nooit zo'n slag verliezen, zegt hij, dan houdt uw majesteit geen vijanden meer over. Dus dat wil eigenlijk zeggen, de tegenpartij heeft nog veel meer verliezen geleden. Het Hollandse leger bijvoorbeeld zal die klap nooit meer te boven komen. En ook nu weer, na de hongerwinters, Versailles zal er niet meer langs kunnen kijken wanneer ze allemaal thuiskomen. Villars met zijn kapotgeschoten knie, maar ook heel veel familieleden van de adel. En La Palatine beschrijft ons dat, de schok die ze werkelijk ondergaat.
Elke dag zien we hier officieren aankomen die op krukken lopen. Een jonge man die nog mijn page is geweest en die pas in dienst was, zit in mijn kamer. Ook hij kan alleen nog lopen dankzij krukken. Het is om te huilen. Het is om te huilen. Een gentilhomme van de familie Bangen uit de Elzas is op dezelfde wijze toegetakeld. Namelijk dat hij geen benen meer had. Komt men buiten, dan heeft men meteen een meute armen achter zich aan, die zwart zien van de honger.
En dus die winter gaan ze overleven. Ja, en meer is het eigenlijk ook niet. Hè. Maar de zonnekoning kan wel met opgeheven hoofd toch wel naar het volgende jaar toekijken, want hij heeft het gehaald, maar je ziet hem toch, je ziet hem in gedachten toch staan, hè, starend door de hoge ramen van de Galerie des Classes, die oude koning, die ziet de wereld nu in die winter van 1710, een wereld in grijs tinten natuurlijk, hè. De vijvers van Versailles liggen er bevrozen bijen. Geen mens die nog buiten komt, zelfs hij niet. Het is te koud. Zijn garde soldaten liggen te bibberen in hun bed, durven niet meer buiten komen. Zo koud is het. En ondanks het feit dat het allemaal zo moeilijk wordt en zo tegenslaat, hij blijft de Sphinx. Je kunt aan hem op geen enkel moment een gevoel van neerslachtigheid, van opgave, dat is aan hem absoluut niet af te lezen. Maar rond hem, hij wordt ouder, maar rond hem valt de ene na de andere. We hebben het al gezegd, de grote namen zijn allemaal weg. Maar nu verneemt hij ook, na die andere grote vrouw, de Montespan, is nu ook Louise de La Vallière. Zijn kenmerkende liefde daaruit, zijn jonge jaren, is overleden. We hebben geen tijd voor melancholie, want ondertussen gaat de oorlog natuurlijk door. Maar ondanks het feit dat die probeert recht te blijven op het emotionele vlak, is het natuurlijk wel een ongelofelijke opdoffer wanneer daarop in de lente, wanneer de veldtocht weer gaat beginnen, op 9 april 1711 zijn we dan al, dan komen er plotseling in Versailles een paar koeriers aan met een vreselijke boodschap. Het betreft de troonopvolger, het betreft Monseigneur, dus de Dauphin. Die is ziek geworden na de wolvenjacht en het is vrij snel duidelijk dat het een van de dodelijke ziekten is die hij te pakken heeft, namelijk de levensbedreigende pokken. En dat de koning schiet natuurlijk onmiddellijk naar zijn kasteel, naar het kasteel van Meudon, waar die verblijft, zijn zoon. Terwijl hij ondertussen, moest je dat voorstellen, zich voortdurend laat inlichten over wat Marlborough doet met zijn troepen in Vlaanderen, hoe die daar stukken van Noord-Frankrijk aan het inpalmen is, hoe er nog maar een paar bolwerken overblijven die de Engelsen scheiden van Parijs. En op dat moment moet hij dus bij zijn stervende zoon zijn. En hij zal het moeten meemaken dat hij, terwijl hij in vol overleg over de oorlog verkeert, plotseling en onverwacht dokter Fagon opdaagt. Ja, wanneer hij die te zien krijgt, dat heeft hij geleerd de afgelopen jaren, dat hij altijd met slecht nieuws. Monseigneur, de zoon, de troonopvolger, heeft zelfs de laatste sacramenten niet meer gehaald. En Louis zit daar te midden van zijn ministers, perplex op zijn stoel en voelt wat zijn vader voelt wanneer hij hoort dat hij zijn zoon kwijt is. Zijn zoon die 50 is geworden, hij die er al 70 is. Wat voor een leven is dit toch? Wat voor een gruwelijke speling van de natuur is dit toch? Dat een koning zijn zoon moet overleven, de zoon die hem moest opvolgen. En ja, uiteraard, de nodige scènes in Versailles, de nodige krokodillentranen ook. Hij hoort sommige mensen drie kamers ver wenen en hij minacht ze, want hij weet dat er een heleboel van die tranen absoluut niet gemeend zijn. Er is al een hele tijd gekonkel achter zijn rug bezig. Mensen die een andere richting uit willen, die een andere, die niet die rechte lijn in de troonopvolging zien zitten, die anderen uit de familie naar voren willen schuiven. En hij kan er weinig tegen beginnen. Hij minacht het. Maar hij weet ook, vier generaties onder één dak zitten daar nu, hè, daar in Versailles. Er zijn zelfs al sommigen die een nieuw beleidsprogramma, kunt u dat voorstellen, onder de Zonnekoning, een nieuw beleidsprogramma hebben op papier gezet. En dat raakt hem allemaal natuurlijk, hè. En die dood van die zoon heeft ook natuurlijk heeft dat een politiek gevolg, maar je moet weten dat Monseigneur was meer dan de zoon, was meer dan de troonopvolger. Het was eigenlijk misschien wel heimelijkerwijze zijn beste vriend. En hij heeft het ook letterlijk zo gezegd. Hij zegt, ik beschouwde hem als een goede vriend bij wie ik mijn hart kon uitstorten en die ik totaal in vertrouwen kon nemen. Dat is weg. Hij heeft wel de maintenant, maar dat is een vrouw. En voor de rest blijft er niet zo heel veel over. En het zijn alleen de intimi, de echte intimi, de ongevaarlijke intimi ook, namelijk de kunstenaars, die een glimp gaan te zien krijgen van dat diepe verdriet waar hij zich in bevindt, in die vallei van verdriet waar hij doorheen moet. En het is op een zekere dag, kort na het overlijden, is het zijn lievelingsmuzikus op dat moment en zijn intieme vriend Michel Richard de Lalande, die hij ontmoet. Het straffe is dat de Lalande zelf, ook aan de pokken zijn ze overleden, zelf zo pas zijn twee dochters is kwijtgeraakt. En ze treffen elkaar, hè, in een salon van de koninklijke appartementen, de Zonnekoning en zijn meidje de muziek. En ze herkennen natuurlijk in één oogopslag het gevoel dat in de geest van hun beiden heerst. En het is Louis die de juiste woorden vindt, hè. Hij zegt tegen de componist, die zegt, u heeft twee prachtige kinderen verloren en ik daarnet, ik heb Monseigneur verloren, zegt hij met brekende stem. En dan zegt hij, de Lalande, il faut se soumettre. We moeten ons lot dragen. Daar heb je hem weer. De zelfopoffering, de zelfverloochening Wij moeten door in dit leven, wat God ons ook oplegt als beproevingen en wat het land ook verlangt aan opofferingen. Ik zal het doen. Dat is de rode draad, hè, die we telkens opnieuw weer op kunnen rakelen. Maar andere intimi zien andere dingen. Hè. Als La Palatine tegenkomt en zij heeft toch nog altijd die wat verheimelijkte liefde voor hem. Sympathie zullen we misschien niet zeggen, want hij heeft haar toch al een paar keer slecht behandeld. Ze haat Madame de Maintenon, zijn vrouw, maar ze houdt wel van haar koning. En wanneer ze hem ziet, dan is ze er kapot van.
Hij is er zo erg aan toe dat zelfs een rotsblok ontroerd zou raken. Toch blijft hij voor iedereen aanspreekbaar. Ook al voelt men het verdriet in zijn stem. Hij deelt nog steeds orders uit met de grootste beslistheid. Maar voortdurend wellen de tranen op en stikt hij soms in zijn woorden. En als de dood dat hij zelf ook ziek wordt. Want hij ziet er echt beroerd uit.
La Palatine heeft u aan het woord gehoord. Zijn schoonzus, die dat allemaal zo mooi beschrijft, de sombere, sprakeloze sfeer die het Versailles van die dagen kenmerkt. En ze zegt bijvoorbeeld ook, als je de koning hoort converseren, dan denk ik dat hij het aantal woorden telt en zich heeft voorgenomen om een bepaald aantal woorden nooit te overschrijden. Dus het is daar stil. Hij zegt amper een woord. Ja, dat is het ook op de avond van 25 april 1711, wanneer hij het avondmaal gebruikt, samen met een paar hovelingen, somber en stil. Komt daar plotseling buitenlandminister de Torcy aanwaaien en die heeft sensationeel nieuws. Want wat is er gebeurd? Wel, groot nieuws uit Wenen. De keizer Jozef I, die ondertussen zelf al de opvolger is van keizer Leopold, wel, die Jozef I is gestorven. Nu, in normale tijden zou dit soort overlijden van een collega, zullen we maar zeggen, aan de zonnekoning wel enkele christelijke bemerkingen ontlokt hebben. Maar niet deze keer, want hij kent zijn stambomen, hè, en hij kent iets van politieke strategieën. En hij maakt onmiddellijk zijn berekening. Hij houdt Torcy ook bij zich, want dit, ça change la donne, dit verandert alles. Als je de stamboom bekijkt, en heeft hem in zijn hoofd zitten natuurlijk, wel, om Jozef I op te kunnen volgen, moet men beroep doen op de wettige troonopvolger daar in Oostenrijk. En dat is zijn broer, Karel. Waren het niet dat die Karel, dat hij ondertussen ook doet alsof hij koning van Spanje is, als Carlos III. En dus meteen springt dat strategische denken van Louis XIV naar Londen. Want wat moeten ze daar denken? Zo bedenkt hij zelf. Wat moet men in Londen denken als ze dat vernemen en gaan inzien dat daar plotseling de Spaanse kroon, of toch tenminste de pretendent van die kroon, ook de keizer van Oostenrijk gaat worden. Dit is nog een veel, veel gevaarlijker misschien een machtsverstoring. En dat gaat de wenkbrauwen doen fronsen daar in Londen. Zij gaan plotseling in de Habsburgers een concurrent op het wereldtoneel hebben. En misschien, denkt hij, misschien willen de Britten toch liever vrede met een verzwakt Frankrijk dan een bondgenootschap met die plotseling zeer sterke rivaal. En de Torcy is het daar helemaal mee eens. Ze beseffen daar in dat plotseling als een strategische bunker omgevormde avondmalen, die Chambre du Roi. Ze beseffen, hier ligt onze kans. Een kans op overleven. En dat gaan ze met twee handen, die kans aangrijpen. En die hele zomer van 1711 zal er tegelijkertijd in Vlaanderen gevochten worden, maar ook in het geheim onderhandeld worden tussen de Fransen en de Engelsen. De geheime onderhandelingen lopen. Dat duurt maanden en we gaan weer een nieuwe winter en we bereiken 1712. En we weten dat de dood rondwaart in Versailles en dat hij heel dichtbij Louis is gekomen. Zijn zoon is overleden, maar op 12 februari slaat het noodlot opnieuw toe. Een totaal verslagen dauphin, dus de kleinzoon, hè, die ziet dat zijn echtgenote, Marie Adelaïde, dat was trouwens de oogappel van Louis, dat hij plotseling ziek wordt. Ze lijdt aan een aanval van mazelen, sterft. En de dag daarna, en dat is helemaal wat Louis uit het veld gaat slaan, de dag daarna is ook de dauphin zelf ziek geworden. Hij laat zijn meteen de dokters, alle mogelijke dokters opdraven, hartslag controleren en zo verder. En twee dagen later, hij zit weer in een kabinetsraad natuurlijk, doodvermoeid. Maar daar zal hij vernemen dat de jonge troonopvolger, de dauphin, bezweken is. 6 dagen na zijn echtgenote, 29 jaar oud was hij, de mazelen hebben toegeslagen. Dus op een goed jaar tijd is hij zijn zoon kwijt, is hij zijn kleinzoon kwijt. En dan tot totale morele ontreddering van iedereen en de verslagenheid van de koning zelf, die al eigenlijk al vernietigd is, hè, moreel. Hè, de dood grijnst hem werkelijk in het gezicht. Wel, op 27 februari, dus eigenlijk 2 weken na de dood van die dauphin, verneemt hij dat de volgende troonopvolger, de 5-jarige Duc de Bretagne, zijn achterkleinzoon, ook ziek is. De dokters gaan die kleine te lijf met alle mogelijke doortastende middelen, even doortastend als ondoeltreffend, hè. Aderlatingen, braakmiddelen, lavementen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dat kindje dat gaat er helemaal aan onderdoor en heeft een broertje. En dat is een jongere broertje, de Duc d'Anjou. En de twee gouvernantes van de Duc d'Anjou zijn eigenlijk de heldinnen van het verhaal. Want die merken dat de dokters dat oudere broertje eigenlijk helemaal aan het mismeesteren zijn. Dat broertje, 9 dokters zijn daarmee aan de slag. Dat broertje zal ook bezwijken, zal ook sterven. En die twee dames sluiten zich met de kleine Duc d'Anjou op in hun kamer. En weigeren de deur te openen voor de dokters, voor gelijk wie. Stoppen die kleine in bed, houden die goed lekker warm. Geven die wat drinken, deppen ze zijn hoofdje wat. En warempel, de peuter, die kleine peuter, gaat het redden, gaat het overleven. En dus dat betekent dat op een paar weken tijd die Duc d'Anjou, die nog geen 5 jaar is, dat die plotseling van de 4e plaats in de opvolgingslijn naar de 1e plaats is geklommen. Zo snel gaat het allemaal. Allemaal voor de ogen van Louis XIV, die daar de ene na de andere van zijn naaste familieleden gewoon ziet wegmaaien door de ongenadige zeis van de onbedwingbare ziektes uit die tijd. En natuurlijk zal het La Palatine zijn die met de nodige dramatiek zegt:
we gaan er hier allemaal aan, de ene na de andere.
Er heerst dus een apocalyptische sfeer daar in dat verstomde Versailles. En de koning, hoe diep hij ook zich voelt wegzakken in de ellende. En je vraagt je af waar hij de moed blijft halen om verder te doen. Hè. En hij geeft bevel om de salonbijeenkomsten terug te organiseren, om s'avonds spelletjes te spelen. Je wordt bijna bevolen om je te amuseren, te midden van een en al kommer en kwel. De Sphinx die geen gevoelens laat blijken, behalve af en toe. Hè. Behalve af en toe, bijvoorbeeld ten aanzien van een van zijn intimie, maarschalk de Villard, wanneer hij die in een hoekje ergens treft, gaat hij een veelzeggend woord in zijn oor fluisteren en hij zegt: God straft mij en ik heb het verdiend. steeds nadrukkelijker in beeld verschijnen ook de opposanten. Enfin, in beeld verschijnen is veel gezegd, want het gebeurt allemaal heimelijk. Hè. Men hoedt zich wel om het allemaal openlijk ten aanzien van de Zonnekoning kenbaar te maken. Het verzet, de oppositie, de andere politieke richting die men uit wil. Een van de namen die het vaakst genoemd wordt trouwens, is een van zijn dichtstbijzijnde familieleden, de zoon van zijn overleden broer. Het is Philippe d'Orléans. Philippe d'Orléans, die later na zijn dood een belangrijke rol zal spelen in Frankrijk, die wringt en comploteert, is een beetje een tafelschuimer zo, intrigant, hè, die achter de schermen eigenlijk zijn eigen carrière al volop aan het voorbereiden is. Er circuleren pamfletten, documenten, geschriften binnen de muren van Versailles. Zelfs anoniem geschreven natuurlijk altijd. Men durft het niet te zeggen, maar waarin je onomwonden leest dat er een ander bewind moet komen. Enfin, dat er gespot wordt zelfs met die oude koning. Niks heeft hij goed gedaan. Decennia lang één mislukking. Enfin, u kent, als er moet afgerekend worden, dan schuurt men geen overdrijvingen en karikaturen natuurlijk. Zeldzaam is het wanneer iemand durft openlijk te zeggen dat hij het niet eens is. Wie is dat? Is er één. En dat is de fameuze, altijd weer dezelfde. Hoe heeft die man dat overleefd eigenlijk, vraag je je af. Maar wat een pen, wat een prachtige zinnen altijd. Het is de Duc de Saint-Simon, de eeuwige criticaster, die eigenlijk openlijk een soort opstel maakt dat hij rechtstreeks aan de koning overmaakt en dat er niet om ligt.
Sire, u beseft goed genoeg dat dit koninkrijk uitgeput is. De klerus heeft zichzelf vet gemest. De Franse adel is niets meer dan een geveld dier, een uitgebluste echtgenoot, een meute van radeloze en verdorven mensen, dwaas, groen van nijd en machteloos. De adel is tot niets anders meer in staat dan te lijden en te ondergaan. De derde stand is er al even erg aan toe als de twee anderen.
Lente 1712, het lijkt alsof de ondergang nabij is. De geallieerde troepen staan eigenlijk zo goed als in Noord-Frankrijk. Aan het hof in Versailles dringt men er zelfs op aan om te vluchten. Hè. De Zonnekoning denkt er nog niet aan om zijn paleis achter te laten. Hij geeft het niet op, zal het nooit opgeven. Hij heeft nog één sterkhouder, dat is die ondertussen ook al 59-jarige maarschalk de Villars. En ze gaan onder vier ogen, die twee oude mannen, moeten we toch zeggen. Hè? Ze gaan de toestand bespreken en de Villars heeft daarover gerapporteerd. En de rouwende koning, nog altijd met al die doden in het achterhoofd en de vreemde troepen voor ogen die Versailles misschien binnen een paar maanden gaan innemen, wel, die zegt hem het volgende.
Wat moet ik volgens u doen als uw leger het ongeluk zou overkomen verslagen te worden? U oppert geen mening, en dat kan ik begrijpen. Laat me u daarom de mijne geven. Als het misgaat, trek ik opnieuw persoonlijk te strijden. Ik verzamel alles wat me nog rest aan troepen en vecht het uit in Saint-Quentin, samen met u. Samen zullen wij ten onder gaan of het land redden. Want nooit zal ik toestaan dat de vijand mijn hoofdstad aanvalt.
Nu, Villars zal uiteindelijk in de slag van Landrecy inderdaad het onverhoopt realiseren. Hij gaat een Franse overwinning bewerkstelligen, die werkelijk het keerpunt van de hele historie zal worden en de zaak redt. Maar daar moet bijgezegd worden dat op het cruciale moment wanneer de geallieerde legers zich klaarmaken om onder leiding van Eugène de Savoie de slag voor te bereiden, die laatste veldtocht, misschien de ruk naar Parijs te maken, wel, op dat cruciale moment beslist Londen om de Engelse troepen uit de zaak weg te trekken. Ze hebben Marlborough weggehaald als legerleider van de Britse troepen. En zij beslissen om strategische redenen, u weet, ze zijn in het geheim aan het onderhandelen, deals aan het sluiten met de Fransen, en ze laten de Oostenrijkers, de Hollanders, de kastanjes uit het vuur halen. Ze krijgen die niet uit het vuur, ze krijgen een pandoering in de plaats. En het is dus, je kan dus geruststellen dat het vel van de Zonnekoning daar in 1712 wordt gered door Londen, door de Britse regering, die daar natuurlijk maar één doel mee voor ogen heeft. Dat is niet de mooie ogen van Louis XIV bespelen en redden. Nee, dat is natuurlijk het Britse belang op het Europese continent veiligstellen door te zorgen dat daar geen al te zwak Frankrijk overblijft tegenover een al te sterk nieuw internationaal partner, zoals bijvoorbeeld de Habsburgers, Spanje-Oostenrijk of iets dergelijks. En het zal allemaal leiden uiteindelijk tot echte, serieuze vredesonderhandelingen. Dat zal doorgaan in Utrecht, in het stadhuis van Utrecht, waar Jan en alle mannen een beetje aan tafel zal zitten. Natuurlijk Frankrijk, Spanje, de Engelsen, Portugal, noem maar op. Maar niemand van de zuidelijke Nederlanden, niemand. En zelfs de Republiek, de Hollandse Republiek, die gaat zeer weinig in de pap te brokken hebben. En dat zegt toch enorm veel over hoe snel in die 20, 30 jaar de internationale krachtsverhoudingen zijn veranderd door die langdurige oorlog. En de rol van de Nederlanden, die zo enorm is geweest tot enkele jaren voordien, die wordt gereduceerd. Er wordt prachtig eigenlijk verwoord door de Franse gezant de Polignac. En die zegt eigenlijk, het zijn een paar korte bewoordingen, maar veelzeggend. Die zegt: nous traiterons sur vous, chez vous, sans vous. He, dus we onderhandelen, zegt dat tegen die Hollanders, he, we onderhandelen over u, bij u, maar zonder u. En dat is zeer duidelijk. He. Men gaat de groten gaan de koek verdelen. Vanaf dan zie je ook een attitudeverandering bij Louis in Versailles, die natuurlijk zich niet verwaardigt om daar eens eventjes in Utrecht tussen het gewone volk aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Maar je ziet wel, je ziet hem vaak rustiger toch wel. Madame de Maintenon voelt ook zijn geesteskalmte weerkeren aan het haardvuur daar in haar appartement. Men ziet hem ook door het park, soms stappen mank en traag, maar vaak ook voortgeduwd in zijn rolstoeltje. Het afbraakproces is, in zijn lichaam woedt, is aan hem af te lezen. Maar hij mag zich toch wel, op de borst kloppen. Hè. Het ging bijna helemaal catastrofaal scheef. Maar als je dan uiteindelijk de resultaten bekijkt van wat dan die historische vrede van Utrecht, zoals dat wordt genoemd, bewerkstelligd, want dat is niet min. Hè. De Franse grenzen zullen na die vrede veiliger zijn dan ooit. Weet u, dat is een geweldige prestatie. Dat is de Franse nachtmerrie sinds eeuwen. En het zal nog daarna blijven duren tot de Tweede Wereldoorlog. Die onveilige grenzen, dat gevaar vanuit het noorden, meer bepaald vanuit de Nederlanden, richting Parijs, dat is bezworen. Ze staan daar sterker. Dat is geen geringe winst. De Nederlanders zijn niet langer Spaans. Vanaf dit moment zijn de zuidelijke Nederlanden, bedoel ik dan, de zuidelijke zijn Oostenrijkse Nederlanden geworden. Goed. De grote winnaar natuurlijk is niet Louis, dat is natuurlijk Londen. Dat zijn de Engelsen die daar belangrijke stukken van Canada krijgen, de stukken van de Spaanse kolonies, het monopolie voor een aantal jaren op de slavernij of de slavenhandel. En dat zorgt er dus voor dat Louis XIV min of meer ongeschonden, maar wel met een diep financieel probleem, uit die strijd komt. Maar dat Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk, een nieuwe machtsevenwicht in de wereld heeft weten te bewerkstelligen en zich nu vanaf nu echt kan ontwikkelen tot de maritieme en mercantiele wereldmacht nummer 1. Hier wordt echt de basis gelegd voor het British Empire natuurlijk. En dat allemaal terwijl die zonnekoning dat aanziet. Hij zal bedacht hebben, ik heb het toch nog niet zo slecht gedaan, wanneer hij zich daar in de alomtegenwoordige spiegels van Versailles bekijkt. Maar wat ziet hij natuurlijk als hij zichzelf bekijkt? Waar is die Apollo gebleven? Die oorlogsgod, die begeesterende legerleider die van op de schansen zijn soldaten toesprak, die de musketten van de belegerde steden uitdaagde, die wanneer hij voor het kanongebulder uitdraafde de muziek van Dully hoorde weer klinken, de hartstochtelijke minnaar die ooit een hele nacht te paard zat om Louise de Lavallière het hof te maken, die driemaal per dag Athénaïs de Montespan de kleren van het lijf rukte. Waar is die man gebleven? Dat moet hij zich afgevraagd hebben. Daar staat hij in een zwaar en moedeloos lichaam, kaal, tandenloos, niet één tand heeft hij nog, een scheef zakkende mond, pijnen de hele dag door en zich vastklampend aan het leven, want hij voelt het leven uit zich weggevloeien en het kost hem meer en meer moeite om zich te doen gehoorzamen. Het gezag is er natuurlijk, het respect is er natuurlijk. Niemand zal die man durven het tegenspreken, maar de vermoeidheid die dat moet gekost hebben, dat zich elke dag weer opladen voor iets waarvan je weet, nog een week, nog een maand, nog een jaar, maar geen 5 jaar meer. Dat moet hij gevoeld hebben. En die neerslachtige ingetogenheid, die gaat heel Versailles eigenlijk in zijn ban houden. Weg zijn is die sfeer van, ja, uitgelatenheid is er al lang niet meer, maar de glorie, de sprankeling, het is weg. Hè. De Maintenon heeft daarvoor gezorgd door haar devote houding, door alles een beetje kalmer en meer onder controle en in lijn met de regeltjes van de religie en dergelijke. Maar hij ook, hè. Hij is er nog, maar hij is er tegelijk niet meer. Hij heeft de zin in het leven wat verloren en waar moet het allemaal naartoe? Hij kan zijn zorgen niet meer tellen en hij weet dat hij stilletjes aan zijn laatste gevecht is begonnen. En wat is dat gevecht? Wel, we zullen het meemaken op het moment eigenlijk dat hij op een van de... Op zondag heeft hij altijd de gewoonte om de Concert Royaux te laten spelen in zijn vertrekken door François Couperin persoonlijk. Hè. En het is een herfstavond en hij nodigt... De Maintenon is er natuurlijk bij, maar hij nodigt daar zijn twee natuurlijke zonen uit. Dat zijn Louis-Auguste en Louis-Alexandre, dat zijn dus twee kinderen van Madame de Montespan, opgevoed door Madame de Maintenon, en die nu de adellijke titel Le Duc du Maine en de Comte de Toulouse dragen. En na het avondeten nodigt hij, terwijl Couperin van Jetje geeft, nodigt hij, en nee, hij mag nog niet van Jetje geven, want dat gebeurt op een gebaar van de koning. Hè. Dus ze gaan zitten en Couperin zit daar ergens in een hoekje. En dan, ja, vroeger was dat zo'n zwierig handgebaar, nu is dat een vinger, een wijsvinger, die hij nog net een centimeter hoger kan tillen. En daar beginnen de klavecimbeltonen zich te verheffen in het vertrek. Wat ziet hij in die twee mannen, die twee buitenechtelijke zonen van hem? Wel, hij ziet daar fysiek om te beginnen, ziet hij daar natuurlijk een zweem van herinnering aan, die vrouw die al die lust en levenslust en liefde in hem opgewekt heeft, de Montespan, dat mondtrekje, die oogopslag, dat moet er geweest zijn in de gelaatsuitdrukkingen van die twee mannen. 50 jaar zijn heen gegaan, nietwaar, sinds ze in zijn leven is verschenen, zo lang geleden. Venus en Apollo waren ze, die twee, maar die tijd is weg. En nu is het tijd voor de opvolging. Dat wordt het laatste gevecht. En hij weet, hè, ik heb het al een paar keer gezegd, Philippe d'Orléans, de slang, die zich een weg naar de macht aan het wurmen is. De hervormers die hij met minachting bekijkt en waarvan hij weet dat ze alles gaan afbreken. Hij wil ze te slim af zijn. En hij kan nog maar twee mannen vertrouwen. En dat zijn die twee die nu in dat vertrek bij het haardvuur de twee zonen van de Montespan Dumain en Toulouse, die nu bij hem zitten en waar hij nu een uiterst belangrijke boodschap in aanwezigheid van de Maintenon gaat overmaken. Want, ofschoon zij buitenechtelijk zijn en dus geen enkel wettelijk recht hebben om opvolger te worden, wel nu gaat hij zeggen, kijk, jullie zijn degenen die mijn werk moeten verder zetten en ik ga ervoor zorgen. En wanneer dat bekend gaat geraken, dat gaat we opnieuw zo'n schok, zoals hij vroeger van die schokken door het land en door het hof kon sturen, daarvoor zorgen. Wel, hij zal hen zeggen, kijk, ik ga er wettelijk voor zorgen dat jullie de troonopvolgers zullen zijn. En meer bepaald, de oudste, de Duc Dumain, dat is de man die moet mij kunnen opvolgen. Het complot is gesmeed en nu moet hij dat gaan waarmaken. En hij rekent er natuurlijk op dat niemand... Het is een onwettelijke daad, laten we duidelijk zijn. Het is een daad die indruist tegen zijn eigen handvest, tegen de rechtsprincipes van het Rijk, tegen het gewoonterecht van het Koninkrijk. Maar hij rekent erop en hij gaat daarvoor nog eens een laatste keer zijn volle gewicht in de schaal gooien. Hij rekent erop dat niemand hem zal durven tegenspreken. Al 60 jaar wordt hij niet tegengesproken en hij heeft ze allemaal onder de knoet. En zal hij daarin slagen om zich weer eens te laten gelden? Wel nu, het zal ook geschieden. Geen minister, geen jurist, en er zijn er duizenden die een woord van kritiek over de lippen zullen krijgen. In ganzenmars gaan ze allemaal zijn gebod volgen. Ja, in de wandelgangen schande over de despotische daad die hij weer eens gesteld heeft. Saint-Simon natuurlijk, de hertog, die gaat er weer eens goed tegen aan, die gaat er zich blauw aan ergeren. Maar niemand gaat hem een stroopbreed in de weg leggen. En hij gaat dus zonder morren, dat parlement van Parijs, die dat moet dus bekrachtigen, iets totaal onwettelijk, die gaan dat allemaal doen. En dus met andere woorden, terwijl hij het leven uit zich voelt stromen, gaat hij ervoor zorgen, denkt hij ervoor te zorgen dat hij met zijn laatste grote politieke daad, het denken, de erfenis, het Rijk van de Zonnekoning kan bestendigen, kan uitrollen naar de toekomst. De zonnekoning is uit heel hard, hout gesneden en natuurkracht. Maar de strijd die hij voert is een strijd die geen van ons natuurlijk kan winnen. 9 augustus 1715 zijn we en ja, 's avonds werkt hij nog met een van zijn medewerkers, een van zijn ministers, een paar dossiers af in het appartement van madame de Maintenon. Achteraf blijkt hij nog nauwelijks te kunnen lopen, wankelt eigenlijk naar zijn kamer. De volgende ochtend ziet hij zijn zoveelste ministerraad voor. Hij slaagt er dan nog in om eigenlijk te voet nog tot aan Trianon te wandelen. Het kasteeltje in de tuinen, dat is toch behoorlijke afstand. Maar het zal de laatste keer zijn dat Trianon de voetstappen van zijn bedenker zal horen weer klinken. En wanneer hij terugkeert naar het kasteel, ja, dan kijkt hij. Men ziet hem eigenlijk wat langer dan gebruikelijk zo stilstaan en kijken naar het bassin van Latone, naar de standbeelden. Gaat dan stilletjes terug naar het kasteel. En het is pas op de 12e augustus dat hij eigenlijk echt begint te klagen van zeer hevige pijnen in de benen. En zoals gewoonlijk stelt dokter Fagon weer een verkeerde diagnose. Het gaat om een ischiasaanval. Hij zal nog maar eens gepurgeerd worden. Nu, purgeren, men schat dat de koning in totaal door zijn dokters een 2000 keer purgeermiddelen heeft gekregen. Hè. Dus dat is bijzonder veel. Honderden keren zeker lavementen toegediend kreeg. Dat men, als het me goed voorstaat, 38 of 39 keer in zijn vlees heeft gesneden voor een aderlating. Enfin, het was alles wat ze hadden eigenlijk ook. Hè. Men zit nog altijd in een medische wetenschap die amper eigenlijk geëvolueerd is sinds de oudheid. En die dus ook geen weg weet met wat hij nog maar is, namelijk dat wat de marquise d'Anjou ziet wanneer zijn vriend, een intimus, die hem elke avond een beetje helpt bij het uitkleden en die met afgrijzen ziet dat het lichaam van zijn koning afgetakeld is.
Zo pas mocht ik getuige zijn van het meest verheven, ontroerende en heldhaftige schouwspel dat een mens kan aanschouwen. Het leek alsof ik een lijk ontkleedde. Nooit eerder heb ik meegemaakt dat een voorheen zo sterk lichaam in zulke korte tijd aftakelde, even snel als het vermagerd was. Het leek wel alsof iemand zijn vlees had doen wegsmelten.
De aftakeling is in volle gang. En wat zie je dan? Wel, als het enigszins kan, dan doet hij gewoon verder. Terwijl ja, de dood, je ziet de dood gewoon in zijn ogen staan al. Hè. Maar als er dan op zekere dag, en dat is daar natuurlijk al langer gepland, een belangrijk bezoek in Versailles wordt aangekondigd, namelijk de ambassadeur van de Shah van Perzië, die daar natuurlijk met de grote égards in de Galerie des Glaces ten aanzien van het hele hof met muziek en dergelijke zal ontvangen worden, wel, dan gaat hij present geven. En iedereen, La Maintenon, Marquis d'Anjou, iedereen vreest dat de koning natuurlijk niet meer de kracht heeft voor zo'n lange, ingewikkelde plechtigheid. Hè. Ze vrezen eigenlijk het ergste. Wel nu, hij gaat bevel geven dat alles doorgaat. En niet alleen dat alles doorgaat, maar dat iedereen zich op zijn best moet kleden. Zelf gaat hij persoonlijk uit zijn garderobe de mooiste juwelen kiezen die hij heeft. De mooiste kleren. Gaat zichzelf bekijken in de spiegel. Die oude man die amper nog kan gaan. Die edelstenen, die maquillage die hij nu draagt, die pruik. Het kan allemaal niet verhelen. Dat hij op is, maar hij staat er wel. Hij staat er nog één keer trots en zelfbewust. En hij zal nog één keer, dat is zijn wil, dat voel je. Nog één keer wil hij de wereld verbazen. En als die de Apollo, zoals zo lang geleden, die spiegelzaal doen buigen en verstijven en de hoofden doen neerdalen. En hij gaat dat doen en hij gaat de mensen die erbij waren eigenlijk misschien wel de herinnering van hun leven bezorgen. En wanneer dan het in die zaal, die grote indrukwekkende Galerie des Glaces, weer klinkt, Le Roi, dan schrijft daar die vorst binnen met een waardigheid en met een zelfzekerheid, zoals men die zich alleen nog uit de grote jaren kan herinneren. Hij gaat voor de troon staan, terwijl ondertussen de Marche Royale weer klinkt van André Philidor. Terwijl intussen natuurlijk die ambassadeur van Perzië op de Cour d'honneur wordt opgewacht door een paar duizend gardesoldaten. De escalier des ambassadeurs opklimt, lijfwachten overal en dergelijke, kunt u dat voorstellen. En men kan zich al inbeelden dat niemand zich bijzonder op zijn gemak voelt, die persen al niet, die gaan geweldig onder de indruk geweest zijn. Maar vooral de Fransen, de aanwezigen, het hof, daar zullen alle ogen gericht zijn, niet zozeer op die ambassadeur, maar op de koning. De koning waarvan iedereen weet van dit moet een beproeving zijn, hoe doet hij het? En zal hij het volhouden? Wel nu, heel de audiëntie lang is Louis recht blijven staan, terwijl ondertussen de lakeien in zijn buurt klaarstaan om bij elk teken van verzwakking de troon zijn vermoeide ledematen te duwen. Maintenant, die staat daarbij van, oei, als het maar niet misgaat. Nee, hij staat pal. Hè. Hij staat pal en het moet, dat kan ik mij niet anders inbeelden, het moet al die Franse aanwezigen, hoezeer ze sommigen onder hen hem misschien verafschuwd hebben, sommigen hem benijd hebben, sommigen vonden dat dat wel genoeg was, wel, het moet ze allemaal vervuld hebben van trots, want dit is niets minder. Een heldendaad is dit. Dit is geen heldendaad op het slagveld. Dit is een heldendaad in het aanzien van de dood. Er staan, je rol vervullen, je plicht vervullen, het land dienen. En wanneer de Perzen uiteindelijk na veel poeha dan uiteindelijk de zaal hebben verlaten en hij de Salon de l'œil de bœuf instapt, dan zie je dat het op is, hè, dan, en hij stort in, hè, in de antichambre stort hij in, hij moet naar de kamer getragen worden, is half bewusteloos in feite. En een uur later, zoals altijd, is het Conseil des Finances, de ministerraad over de financiën. Wel nu, een uur later, stapt die zonnekoning zijn kamer weer uit, gaat zitten aan de vergadertafel en doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Zo is hij altijd geweest en hij blijft het proberen tot de laatste snik, tot het 15 augustus uiteindelijk wordt. En terwijl hij zich vastbijt in het leven, voelt iedereen, hij zelf inkluis, dat het bijna gedaan is. Hè? Terwijl Fagon, de dokter, nog altijd vasthoudt aan die diagnose. Het is allemaal maar een opstootje van ischias. Ondertussen zijn alle professoren van de Sorbonne al gepasseerd. Alle mogelijke kwakzalvers met alle mogelijke drankjes. Het is allemaal geprobeerd. En hij laat het allemaal gebeuren. Hij moppert nooit. Hè? Drankje, dat moet je doen. En laten we nog eens een purgeermiddel. En dan doet hij dat weer en laat het allemaal gebeuren terwijl hij wegzinkt. En terwijl La Palatine, zijn schoonzus, dat allemaal ook ziet en beschrijft hoe er soms nog eens een lachje af kan. Als hij nog eens zich druk maakt om een of ander slecht geschreven rapport of zo, dat nog wel. Maar La Palatine ziet wat de dokters niet zien.
Het idee dat ik nog maar half zo ziek zou zijn als hij maakt me doodsbang. Als ik u er alle details over moet meedelen, de gedachte alleen al geeft me kippenvel.
24 augustus, het linkerbeen is nu zo aangetast en zo pijnlijk en ze gaan het met incisies, met het lancet bewerken en dan eindelijk de diagnose stellen die fataal is. Want de koning leidt aan gangreen, die zich al helemaal verspreid heeft door dat been tot aan de lies. Dat is, ja, de blikken van de dokters zijn veelzeggend. Hier is geen remedie tegen. En hij weet dat ook. Hè. Weet dat hij gaat sterven. Vraagt eigenlijk, maakt de eerste voorbeleidsel. Wil de laatste sacramenten nu onmiddellijk. Dat is direct rep en roer in Versailles. Iedereen, de koning sterft. Krijgt de laatste sacramenten. Dat is daar één gelopen geren in die gangen van het waardige Versailles. Laat ook La Petite Muziek aantreden die de laatste noten moeten laten weer klinken. En het is enfin, een sfeer in het kasteel, alsof het laatste uur van de zonnekoning aangebroken is. Maar opnieuw gaat hier doorkomen. ...26 augustus... het hele paleis en ver daarbuiten, ja, toch wel in alle staten, de Galerie des Glaces, honderden mensen staan daar eigenlijk. Ja, de rechte lijn is dat eigenlijk een twintigtal meter van het bed waar de koning aan het zieltogen is en waar Madame de Maintenon eigenlijk ook voortdurend aanwezig is. En op het middaguur van die 26e, toch wel een historisch moment, want aan de hand van zijn gouvernante, Madame de Ventadour, die een rol gespeeld heeft in zijn overleven, hè, terwijl de dokters hem eigenlijk weer gingen mismeesteren, komt daar aan het bed van Louis, zijn achterkleinzoon, zijn troonopvolger, de vijfjarige Dauphin. En Louis gaat hem iets zeggen. Of dat mannetje of dat jongetje van 5 jaar dat allemaal begrepen heeft, dat is iets anders. Maar de woorden die Louis daar spreekt, die zijn toch wel even de moeite.
Mijn lieve jongen, u zult een groot vorst worden. Maar al uw geluk hangt af van uw onderwerping aan God en uw toewijding jegens uw volk. Daarom dient u zoveel mogelijk de oorlog te vermijden. Dat is de ondergang der volkeren. Volg niet het slechte voorbeeld dat ik u op dit vlak heb gegeven. Te vaak ben ik lichtzinnig de oorlog ingestapt en heb ik hem uit ijdele overwegingen voortgezet. Boots me niet na, maar wees een vredelievend vorst die zich als voornaamste taak stelt om het welzijn van zijn onderdanen na te streven.
Als hij bekomen is van dat toch wel emotionele moment, de middag zal erover gaan, zal hij eigenlijk, het duurt bijna 48 uur lang hoor, het afscheid van familie, vrienden, bekenden, hoogwaardigheidsbekleders. Maar die 26e namiddag nog een speciaal moment, want dan roept hij al zijn persoonlijke dienaren en officieren van de hofhouding samen en hij spreekt hen toe.
Monsieur, ik ben tevreden over uw diensten. Ik verlaat u met spijt in het hart. Dien de Dauphin met dezelfde genegenheid waarmee u mij hebt gediend. Het is een kind van 5 jaar dat nog heel wat tegenslagen zal meemaken. Want dat is wat ik me herinner uit mijn eigen kindertijd.
Ja, ze staan daar, ik kan dat voorstellen, ze staan daar sprakeloos in die benadie. Die bedwelming van die stervende koning, die nog in die kamer rondkijkt, met ogen die iets zoeken wat er niet meer is natuurlijk, het leven. En met ingehouden adem staan die mensen daar te luisteren en dan horen ze, en dat zijn de woorden die werkelijk de tranen zullen doen stromen en die de eeuwigheid gaan halen, de echte woorden van de echte Louis XIV. En die luiden: ik ga heen, maar l'État demeurera toujours. De staat zal altijd blijven bestaan.
Ik ga heen, en l'état demeurera toujours. Blijf trouw en stel een voorbeeld aan al mijn onderdanen. Wees eendrachtig en sluit de rangen. Dat is de eenheid en kracht van een staat.
Ja, zo ken je hem weer, hè? De staatsman die zich verheven ziet boven alles, maar ook in dienst van alles en iedereen. De zonkoning die zich herinnert uit welke dramatische chaos en middeleeuwse achterlijkheid eigenlijk zijn rijk heeft opgetild. En die, koste wat het kost, de grootsheid van die periode bestendigd wil zien. En hij zegt dan tenslotte aan zijn dienaren, die hem al jaren terzijde staan, zijn medewerkers: ik hoop dat u uw plicht zult doen en dat u af en toe nog eens zult terugdenken aan mij.
Ik hoop dat u uw plicht zult doen en dat u af en toe nog eens zult terugdenken aan mij. Ik heb u altijd als een vriend beschouwd. Adieu, monsieur le maréchal. Blijf me trouw.
Wij begonnen allemaal te huilen. Niemand kon zijn emoties nog in handen houden. Nooit zal ik de juiste woorden vinden om de snikken, de wanhoop en de genegenheid te kunnen beschrijven die we daar toen met z'n allen gevoeld hebben.
Wie we gehoord hebben was een van de velen die daar met de tranen over de wangen stonden. Dat is Marquis d'Anjou, een van zijn intimi. Een van de velen die zullen langskomen. Terwijl hij ondertussen ook wel heel goed weet dat een paar kamers verder in de wandelgangen, dat daar niet alleen over treurnis en vriendschap wordt gesproken, maar ook over opvolging en over verandering en over een nieuwe tijd. Terwijl ook op de binnenplaatsen van de ambassadeurswoningen in heel Versailles de koeriers al klaarstaan, de paarden worden klaargehouden, zijn gezadeld om meteen te kunnen vertrekken wanneer het grote nieuws zal vallen naar alle uithoeken van Europa. Wie in de kamer bijna geen seconde afwezig is geweest, dagenlang in feite, terwijl hij soms het bewustzijn verliest en dan weer terugkomt, dat zijn zijn twee meest betrokken figuren, kanselier Voisin en Madame de Maintenon natuurlijk. En dan komt het toch wel tot een echt een kippenvel moment, vind ik zelf, wanneer hij na zo'n periode van even van de wereld geweest te zijn, weer eens even bij komt, in haar ogen kijkt en haar dan je iets toefluistert wat toch wel veelzeggend is. Want hij zegt haar, terwijl ze over hem gebogen staat met haar liefkozende hand over dat beproefde gelaat aait, dan fluistert hij tegen haar: je ne vous ai pas rendu heureuse. Mijn liefste, ik heb je nooit gelukkig kunnen maken. Dit, ja, als ik dat las in die getuigenissen, dat, ja, dan zie je de mensen, de menselijke kant van die zonnekoning. En het is ook zo, want we weten van de Maintenon zelf dat het is allemaal begonnen in een extase van intellectuele verrijking en zinnelijk genot natuurlijk. Maar we weten ook dat het huwelijksgenot, dat eigenlijk al op een paar jaar op was. Decennia vroeger al. Als de veroveringsdrang, zijn veroveringsdrang, eenmaal bevredigd was, dan neemt zijn interesse, of dan nam zijn interesse toch wel heel snel af. En dan zal die de Maintenon toch wel opgekeken hebben als ze de echte Louis heeft ontdekt. Niet de zonnekoning, niet die grote vorst die ze bewonderde, niet die vader van die kinderen die ze opgevoed heeft, maar wel de man. De simpele, ja, niet de simpele, maar de gewone mens met zijn goede trekken en zijn heel nare trekken en heel verschillen met het ideaalbeeld dat ze zichzelf eigenlijk altijd voorgespiegeld heeft. Want zij wordt eigenlijk in de loop van de jaren zeer gerespecteerd, vraagt vaak haar opinie, maar ze is ook vaak de bokspal geweest voor zijn frustraties en zijn verdriet over zijn toegenomen fysieke ongemakken. Hij liet het aan niemand merken, niemand mocht het weten, maar op haar heeft hij het wel gebotvierd en zij bleef dan stil, stil in haar rood fluwelen zeteltje zitten. Ze onderging het allemaal. Opletten, geen foute woord te zeggen, geen onvertogen woord over de lippen. En ja, dat is dan die devote, toegewijde echtgenote die ook wel haar leed in stilte wist te dragen. Wat hij ook zich plotseling schijnt te realiseren, de zonnekoning, in zijn laatste uren. Werkelijk, letterlijk de laatste momenten wanneer zij bij hem is. Dat is dat hij... Tientallen jaren zijn ze al samen. Ze genieten natuurlijk van Versailles en van alles wat de koning heeft. En plotseling realiseert hij zich dat als hij sterft, dat die vrouw... Dat die niks betekent, want die heeft... Naar rang en stand is dat een heel laag geplaatste. Ja, zij is zijn geheime echtgenote, maar ze heeft geen enkel buiten haar markiezinnentitel, maar voor de rest heeft hij eigenlijk geen grote rol aan het hof te spelen en heeft eigenlijk ook bij lange na niet de materiële middelen om de train de vie, om dat leven dat ze al tientallen jaren leidt, verder te zetten. En dan zegt hij haar, wanneer hij plotseling bewust blijkbaar, een vraag van bewustwording van zijn karigheid eigenlijk tegenover haar, dan zegt hij tegenover haar, ach madame, zegt hij, wat moet er van u geworden? U heeft niets meer.
Je ne vous ai pas rendu heureuse. Wat moet er van u geworden? U heeft niets.
31 augustus. We bevinden ons op een moment dat hij amper een paar dagen verwijderd is van zijn 77ste verjaardag. En hij is eigenlijk nog maar nauwelijks bij zinnen. Er wordt nu onophoudelijk aan zijn bed gebeden, gepreveld, Ave Maria's gezongen, een credo. En dan hoor je daar plotseling alsof een stem die zich eigenlijk al in de andere wereld bevindt, hoor je hem daar plotseling iets tussen zeggen met een zwakke preveling. Oh mon Dieu, help mij, haast u om mij te redden. Dat klinkt daar dan plotseling. Dus dramatisch moet dat allemaal geweest zijn.
Oh mon Dieu. Haast u om mij te redden. Venez à mon aide. Hâtez-vous de me secourir.
Die lijdensweg, vergeet niet, het is al van 25 augustus dat hij de laatste sacramenten heeft gekregen. En we zijn dus al ondertussen, zijn we een week verder. Lijden, afzien, pijn hebben. 1 september wordt het 4 dagen voor zijn verjaardag. 4 dagen, maar zover zal de adem van de zonnekoning niet meer reiken. Een heel hachelijke nacht zal hij nog hebben. En dan 's ochtends zal men vaststellen dat er geen reactie meer uit dat lichaam komt. De dood heeft het vertrek nu definitief gevuld en om 8 uur 's ochtends zal dokter Fagon de definitieve vaststelling maken dat Louis le Grand, 64ste koning van Frankrijk, de zonnekoning, niet meer is.
De fouten die ik begaan heb en die mij oneindig onbehagen hebben bezorgd, zijn geschied door zelfvoldaanheid en en doordat ik te nonchalant inging op de voorstellen van anderen. Niets is zo gevaarlijk als zwakheid, van welke aard dan ook. Om anderen te leiden, moet men zich boven hen uit kunnen tillen. Moet men zich van alle mogelijke kanten laten inlichten en een eigen mening vormen, zonder piekeren. Erop lettend dat men niets beslist of uitvoert wat onszelf, onze reputatie en de grandeur van de staat onwaardig is.